We lezen met elkaar Jesaja 8, vers 5 tot 10. Daar staat: De Heer zei verder nog tegen mij, omdat dit volk geen vertrouwen meer heeft in het kabbelende water van Siloach, en zijn geluk zoekt bij Rezin en de zoon van Remaljahu, zal de Heer, de koning van Assyrië, en zijn geweldige legermacht over hen uitstorten als de grote watermassa's van de Eufraat. Ze zullen buiten hun oevers treden en over alles heen stromen. Ze zullen Juda binnendringen en het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen, Immanuel. Roep op tot de strijd, volken, beef van angst. Luister, volken van de verste hoeken van de aarde. Gort je wapens aan en beef van angst. Ja, gort je wapens aan en beef van angst. Smeed een plan, het zal verijdeld worden. Sluit een verbond, het zal nergens toe leiden, want God is met ons. En dan lezen we verder uit Matteüs 1, vers 18 tot 25. Er staat: De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent: God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover. We zingen met elkaar uit de bundel Hemelhoog, lied 145.
Ik mag jullie meenemen naar de poorten van Jeruzalem uit de lezing uit Jesaja. In aansluiting meditatieve muziek, is er meditatief, dat is er. Dus krijgen wij rust om over de woorden na te denken bij de klanken van meditatieve muziek. En in aansluiting daarop zingen wij uit de opwekkingsbundel lied 569. Ik moet even de lezing terug opzoeken. Daar is die. Ik neem aan dat jullie nog niet heel veel tijd hebben gehad om na te denken over je vijanden. Dus ik ga even de inleiding gebruiken om je daar een klein beetje wegwijs in te maken. Er zijn in jouw leven, in mijn leven, spanningen. Laat ik bij mezelf beginnen. Hoe zouden ze mijn preek vinden vanmorgen? Weet je dat dat een hele gekke vraag is? Want als je dat gaat onderzoeken, en dat weet ik inmiddels, want ik doe het al een paar jaar. Als je dat gaat onderzoeken, krijg je nooit een antwoord. En jullie kunnen zeggen: Oh Peter, wat mooie preek. Dan denk ik, wat heb ik nou weer niet goed gezegd? Ja, want als je iets hartstikke mooi vindt, dan dringt het misschien ook niet zo heel erg diep door. Dus dan zal het wel iets gemakkelijk zijn geweest. Maar als je zegt, nou, hopeloze preek, hoe durf je het te zeggen? Dan denk ik van, je bent geraakt. Snap je? Dus wat is nou goed en wat is nou kwaad? Ja, dat weet ik niet. Geen idee. En als je dat gaat uitzoeken, dan kom je er ook niet achter. Maar toch wroet die vraag van binnen. Zouden ze het een goede preek vinden? Waar leeft die vraag nou? Leeft die nou in mijn hart om 4 uur 's morgens als ik wakker schrik van, heb ik het wel goed? Of is het iets wat jullie echt oproepen? Waar jullie, zullen deze varken toch eens even zijn oren wassen, want wat hij nou heeft gezegd, moet ik inderdaad op die manier met jullie omgaan? Of zijn jullie inderdaad op die manier mijn opponenten? Als je dan een beetje bij jezelf denkt, en ik ken jullie inmiddels een paar jaar, zul je zeggen van nou, als je zo tegen ons aankijkt, dan moet je toch nog een paar jaar blijven, want dat klopt niet. Nee, dat is zo. Maar nu snap je hem. Waar zit dus jouw vijand? En dan moet je bijvoorbeeld denken met kinderen in de klas, omdat je de enige bent die naar de kerk gaat. Dat je dan te horen krijgt, ja, wat je dan ook maar te horen krijgt. Ik hoor af en toe wel gruwelijke dingen die kinderen op de basisschool dan te horen krijgen, omdat ze naar de kerk gaan. Maar ook, schrik niet hoor, dat maakt geen moer uit, want ook als je niet naar de kerk gaat, hoor je dat. En ook kerkelijke kinderen onder elkaar doen dat. Dus dat. Maar men pest elkaar af en toe de tent uit. Wie is nou de vijand? Of als tiener, dat je probeert, en ja, tieners, begrijp me goed, ieder van ons heeft dat gedaan. Want ieder van ons is in ieder geval of tiener geweest en denkt eraan terug, of moet nog tiener worden en gaat dit nog krijgen, of is tiener. Maar waar ben je in je tienerjaren onder andere mee bezig? Met het opbouwen van je eigen bestaan. En dat zet je af tegen wat mensen zeggen. Nou, afzetten tegen je ouders is niet moeilijk, want je mag toch altijd wel weer aan tafel komen, dus dan kun je de meest gruwelijke dingen roepen thuis. Vooral doen, doe dat niet ergens anders, maar doe dat thuis, want ze houden van je. Dus schop er maar tegenaan, daar zijn ouders voor. Maar, ja toch? Je gaat me toch niet, twijfel je eraan? Zachtjes. Je twijfelt daar zachtjes aan. Nou, jouw kennende twijfel je helemaal niet aan, want jouw kinderen zijn bij jou altijd welkom. Ja, precies. Oké. Okay. Maar dat betekent dus dat als je als tiener je leven opbouwt, dat je je ook kunt afvragen, waar zitten jouw vijanden? Waar zitten jouw vijanden als je iets hebt gepost op Instagram of op Facebook of waar je dat dan ook maar doet, en je zit continu te kijken van hoeveel likes heb ik al? Waar zit dan jouw vijand? Zijn dat dan de mensen van buiten die jou niet mogen? Ik zal het wel verkeerd hebben gezegd, of ik hoor niet bij de groep, of nou dat soort dingen. Of zit die van binnen? Kom ik zo op terug. Hetzelfde geldt voor twintigers en dertigers, die bijvoorbeeld aan hun baan zijn begonnen. Als standaard dingen hoor, die aan hun baan zijn begonnen en die moeten accepteren dat anderen die na hen bij hetzelfde bedrijf zijn gekomen, eerder promotie maken. Dan ga je ook bij jezelf, ze mogen me zeker niet. Iets verkeerd gezegd, had ik MeToo op mijn jasje moeten zetten, zodat ze nu weten waarom ik geen promotie krijg. Omdat ik namelijk tegen die werkgever heb gezegd, blijf met je fikken van me af. Is dat het misschien? Waar zit jouw vijand? Is dat inderdaad die werkgever? Is dat die collega die elke keer jou weer zwart maakt of elke keer weer dingen doet waarvan je denkt van man, rot op. Snap je mijn vraag nu? Ik geloof namelijk dat de Bijbel ons gaat leren dat onze vijanden van binnen zitten. Dat klinkt misschien gek. Want dan zou je, en dat is dan het laatste punt in de inleiding, want dan zou je namelijk kunnen zeggen van ja, maar luister Peter, ik kan natuurlijk heel liefdevol met mensen omgaan. Maar als iemand echt kwaad in de zin heeft, als iemand werkelijk Noord-Korea met nuclear bombs wil bestoken, dan kun je toch nauwelijks zeggen dat Amerika dat niet zelf doet. Nee, maar ook de agressor. Ook degene die jou uitscheldt. Ook degene die jouw poten onder de stoel vandaan zaagt. Vecht tegen zijn eigen vijand. Die vecht niet tegen jou. Die is niet op jou jaloers. Die is bang voor zichzelf. Die worstelt met iets van binnen waar hij niet uit kan komen. En de enige rotte manier waarop hij dat kan doen is jou dwarszitten. Snap je? Waar zit jouw vijand? Nou, ik ga je nu uitleggen hoe dat komt. En aan het eind kom ik weer terug op deze vraag. En dan zul je zien wat die naam Jezus daarmee te maken heeft. De vorige keer heb ik je iets verteld over Agas. Dat laat ik nou even liggen. Maar ik pak wel weer even de setting. Agas was koning in Jeruzalem. En Agas die werd min of meer belegerd. Althans, Rezin en Pekach, twee koningen van Amalek en Samaria, die hadden een pact gesloten samen met de koning van Assyrië. En die hadden besloten om Judea volledig met de grond gelijk te maken. Nou, Rezin en Pekach, Samaria en Amalek, die trokken al op naar de poorten van de stad. En koning Agas was schijtbenauwd. Komt de profeet bij Agas in, niet bang zijn. Nou, dat. Nu gaat het even niet om Agas, het gaat om het volk in de stad. Want die eerste profetie uit Jesaja 7 was voor Agas. De tweede profetie is voor het volk. Dus wij zijn geen koningen, wij zijn volk. Dus Ga maar op die manier even volgen. Die tweede profetie, die zit wat gek in elkaar. Want Jesaja vraagt aan ons, plaats jezelf maar even binnen de muren van de stad. Want je bent dan het volk dat nog iets met God heeft. Zo leg ik dan maar even de combinatie. Je zit binnen de muren van de stad. En dan vraagt Jesaja aan ons, wat is er mis met de kabbelende beek Siloach? Dat jullie een vreugde hebben in Rezan, Rezin en de zoon van Remaljahu. Ik snap dat je dat niet zo 1, 2, 3 kan pakken. Ik zal het je uitleggen. Want die mensen wisten ogenblikkelijk wat de kabbelende beek Siloach was. Van de Siloachbron. In Jeruzalem, en dat was de kracht toen van Jeruzalem, is een waterbron. En nou, jullie hebben allemaal geschiedenis gehad en je weet het, als een stad belegerd wordt, dat je voedsel en water tekort gaat komen op den duur. Nou, water kwamen ze nooit tekort, want ergens bij de tempel was een bron, dat was de Siloachbron, die leverde weliswaar niet gigantische hoeveelheden water, nee, die leverde een zachtjes kabbelende bron, zachtjes kabbelende beek. En die beek die kabbelde zachtjes door Jeruzalem heen. Kwam uiteindelijk uit in de Siloamvijver en ging dan verder nog in de richting van de Kidron. Ja. En daar kwam hij in de beek en dan was hij weg. Die beek, die bron, die Siloachbron, was voor mensen in de stad het teken dat er iemand voor hen zorgde. Dat er dus iemand was die zei van, nou maar jij houdt het wel vol. Als jij gewoon rustig blijft zitten, als jij vertrouwen stelt in de dingen, dan gaat het wel goed, want jij hebt altijd water. En voor de Jeruzalemmers sprak die bron over de zorg van God, want God had die stad gekozen als hoofdstad van zijn volk. En daar konden ze rustig in teruggaan en daar was altijd water. Als teken van een goede God die voor je zorgt. Joh, laat ze buiten maar razen. Laat ze maar bezig zijn. Jij hebt eten, jij hebt drinken. Wacht het nou gerust af. En begin niet. Ja, wat begin niet? Nou, nu snap je de bron Siloach, maar nu hun liefde voor Rezin en Pekach. Moet je je voorstellen, dat volk, dat stond net als koning Agas af en toe op de kantelen van Jeruzalem. En die keek naar beneden, zo stel ik het maar even voor, en die zagen daar de legers van Rezin en Pekach. Dan moet je weten, Rezin en Pekach, dat waren compleet aan Assyrië geassimileerde koningen. Ik zal het even uitleggen. Dat wil zeggen, dat stel je voor dat onze koning Willem-Alexander, dat hij nog echt de baas was hier. Dat is hij niet meer, maar goed, stel dat. En er was Bush, hoe heet die man ook alweer, in Amerika, zijn naam moet ik Trump. En Trump was koning van Amerika. Ja, en Poetin was koning, dat weet ik dan weer wel. Ja. En Poetin was koning van Moskou. Nou, stel je nou voor dat onze koning een pact sluit met koning Trump. En dan koning in de zin van, als de koning het zegt, dan doe je het, hè, zo. Dat betekent ook dat koning Trump tegen ons gaat zeggen van, ja, maar dan moeten mijn nucleaire wapens wel op jouw grondgebied liggen, want koning Poetin is dichtbij. Maar als jij mijn nucleaire wapens meeneemt, dan zorg ik ook dat je mag meedoen met onze economie. Dan zorg ik dat je met onze nieuwste Netflix-zendingen mee mag doen. En dat je helemaal mee mag doen met Amazon.com en zo. Dat zorg ik allemaal voor. Dat mag je helemaal. Dus wat doet onze koning? Die gaat niet alleen een pact sluiten met koning Trump, maar die overlaat ons met Amazon.com en met Netflix.com en weet ik wat allemaal. En daar moeten we allemaal aan meedoen. Vinden wij dat leuk? Ga dan niet nee zeggen. Wie van jullie heeft Netflix? Ja, precies. Dus ga nou niet nee zeggen dat je het niet leuk vindt. Goed. Zegt de profeet Jesaja, want dat was dus zo met Amalek en Samaria, met die volkeren in de buurt van Juda. Die hadden dus, zeg maar, Assyrië als het ware overgenomen. Dat moesten ze ook wel, want die koning van Assyrië was veel te machtig, veel te groot. Je moest eens weten hoeveel soldaten koning Trump heeft. Dan ga je toch met die 18.000 die wij hebben, ga je toch niet zeggen dat je geen verbond met hem sluit? Kom nou, doe normaal. Dus Rezin en Pekach, dat waren de vazallen van Assyrië. En die mensen in Jeruzalem, die dachten, maar dat leven wil ik ook. Ik wil niet als een soort onderbroekenstaatje hier achter de muren van de stad zitten. Ik wil niet alleen maar een beetje water en brood, ook al is het uit de bron Pekach, of uit de bron Siloach. Dat wil ik niet, ik wil ook groots en meeslepend. En vraagt Jesaja, wat is dat nou in jou? Dat jij geen rust vindt bij de Siloachbron, maar wel in je verlangen naar Rezin en Pekach. En weet je wat er dan gebeurt? Als je Rezin en Pekach gaat volgen, zet je poorten maar open, laat ze maar binnen. Hij zegt, dan komt Assyrië, en dan pakt hij weer een beeld, de rivier de Eufraat, die begint in Assyrië. Hij zegt, dan komt de rivier de Eufraat, die treedt buiten zijn oevers, en die komt als een dam van water op je af, en die spoelt helemaal over Juda heen, en dan komt een beeld bij, dan zal de koning van Assyrië zijn vleugels over je spreiden. Dat is een beetje dubbele opmerking, want vleugels in het Oude Testament is bescherming, is vrede. Maar je snapt ook wel dat als eerst die Eufraat buiten de oever treedt, kijk maar naar de beelden uit de Filipijnen nu, dat je met z'n allen in Juda verzuipt als je je inlaat met andere koningen dan met de Siloachbron. Ze spoelen over je heen. En dat is in onze wereld ook zo. Alles wat we maar lekker en mooi vinden, spoelt over ons heen. En we komen er op een dag achter dat we erin stikken en verdrinken. Waarom? En nu snap je dat ik ben begonnen met, waar ben je bang voor? Ben je bang dat je de boot mist? Ben je bang dat je niet genoeg likes krijgt? Ben je bang dat ze jou niet zien zitten? En wie zijn ze dan om jou niet te zien zitten? In Jesaja komt dan twee keer het woord Emmanuel voor. Ik wil je even vragen om, als je een Bijbel op schoot hebt, om dat even mee te maken met me. Dan moet ik even zelf ook weer zoeken in de versen 5 tot 10. In vers 8 komt het voor. Daar zie je Emmanuel staan. Vers 8 klinkt dan, ze zullen, en dat kun je nu snappen, ze zullen Juda binnendringen en het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen. Emmanuel, dat is de eerste God met ons. En de tweede is bij 10. Smeed een plan, het zal verijdeld worden. Sluit een verbond, het zal nergens toe leiden. Want Emmanuel, God is, nu wordt het vertaald met God ons met ons. Daar is ook een reden voor, maar daar zal ik je nu mee vermoeien. Wat zegt de profeet nou? Is Emmanuel, is dat nou een noodkreet van, God, wat hebben we gedaan? Red ons uit deze onzin. Of is het een triomfroep? God zal ons behoeden. Allahu Akbar. Is dat het? Denken wij met z'n allen een van die twee richtingen op? Dat God een soort Heere Godje is, waar je als het echt fout gaat toch wel op terug kunt vallen, wat je ook hebt gedaan? Of dat God jouw wapen in de strijd is tegen welke wereldgodsdienst of welke wereldleider dan ook? God met ons. Dat mag je kiezen, ik weet het antwoord niet. Mijn vraag is om die reden wel, wie is jouw vijand? En je snapt nu waarom ik zo begin. Want als je nu de link legt met Jozef en met Matthäus 1... Jozef, daar ga ik niet al te veel over zeggen. Ik heb er een blogserie over geschreven, daar kun je lezen over Jozef. Maar Jozef krijgt de profetie dat er een kind geboren zal worden en die zullen ze Emmanuel noemen. Aan jou de vraag. Want we vieren vandaag, Jezus is niet in de winter geboren en zo, dat zal allemaal wel. Maar goed, op deze dag staan we stil bij de geboorte van Jezus. Jezus van Nazareth, zoon van Maria. Die wordt Emmanuel genoemd. Wat betekent dat voor jou? Is dat een soort strijdkreet? Nu zal God overwinnen. Nu staan we aan de goede kant. Is het een noodkreet? God help ons alsjeblieft. Het typische is dat in Jesaja van Emmanuel wordt gezegd dat hij het volk zal verlossen van zijn vijanden. En Matthäus maakt daarvan dat Jesaja zou hebben gezegd, hij zal Gods volk verlossen van hun zonden. Ik koppel ze aan elkaar. Ik denk dat het hetzelfde is. Nog een keer de vraag. Wie is jouw vijand? Ik zal mezelf weer als voorbeeld nemen. Dan mag je dat zelf ook weer gaan invullen. Wie is mijn vijand? Als ik mij vanavond afvraag hoe jullie mijn preek vonden. Terwijl misschien niemand wat gezegd heeft. En dan zit ik s'avonds soms van, niemand zei wat, snapten ze het wel? Als jullie wel wat gezegd hebben, dan heb ik het verkeerd gezegd. Ach Peter, hou nou toch op, wie is nou je vijand? Als ik dan zeg, God met mij, wat bedoel ik dan? Dat mijn vijanden overwonnen zijn? Ja, dat is wel zo. Maar wie is dan die vijand? Dat is mijn angst. Dat is mijn om te zijn wie ik ben. Dat is mijn angst om niet te zeggen wat ik denk dat ik zeggen moet. Dat is mijn angst voor macht. Dat is mijn angst voor misschien raak ik mijn salaris wel kwijt. Misschien gaan alle mensen wel de kerk uit. Misschien gaan dit, misschien gaat... Dat is mijn angst. En als jullie dan tegen mij zouden zeggen... En dan zal ik weer over mezelf ophouden, want jullie hebben zelf zat voorbeelden hierover. Als jullie dan zouden zeggen, Peter, waarom ben je daar bang voor? Want we horen in je woorden dat je bang bent. Dan zou ik eigenlijk naar jullie willen kijken en aan jullie willen vragen, ben ik een goede predikant? En dan moeten jullie zeggen, foute vraag, foute vraag. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of jij gelooft in een God die verlost van jouw angst. Het gaat erom of jij gelooft in een God die jou van jouw vijanden verlost. Waarom kan ik het ook zonde noemen? Omdat het echt zonde is als jij de angst in jou de baas laat zijn over jouw leven. Want Jesaja zegt, waarom kijken jullie met z'n allen naar de grote dingen van de wereld en niet naar het zacht kabbelende beekje dat uit de Siloachbron komt. Het beekje dat ons continu zegt... God heeft je lief. God verlost je van je vijanden. God heeft jou in deze wereld gewild, omdat God jou op die plek wilde. God heeft, en zo kun je doorgaan. Dat zegt dat beekje continu, ook al word je bedreigd van alle kanten. En nu, ik ga niet aan jullie vragen om nou ook te vertellen wat jou bedreigt, maar je weet donders goed wat ik bedoel. Ga dan eens een keer bij dat beekje zitten en realiseer je dat er één is die voor je zorgt. En dat jij je niet hoeft te bewijzen. En dat jij niet groter hoeft te zijn, omdat alle mensen denken dat je groot moet zijn. Want alle mensen die zeggen dat je groot moet zijn, die zijn zo bang als een lijster. Van binnen, maar dat zeggen ze niet. Want ze willen gezien worden. Je moet vooral enzovoort. Slot. Jozef, die krijgt een woord. Ze zullen hem Immanuel noemen. Nou, is het zo? Yushia, weet jij wat jouw naam betekent? Vertel.
God de Genezer.
God de Genezer. Jawel hoor, nee. Maar het is de naam van Jezus. Weet jij wat de letterlijke naam van Jezus is? Jehoshua. Joshua. Nou zit je met Yoshia, zit je er bijna in de buurt. Ja? Goed, maar dat komt vast uit een ver buitenland. Ja. Nee, maar wat we zeggen tegen elkaar, dat is niet kijk eens wat ik een goede preek kan houden. Wat we zeggen tegen elkaar is Jehoshua, de Heere redt ons. Hij heeft ons gemaakt. Hij maakt dat wij vrij kunnen zijn. En als je dan wil weten hoe dat gaat, volg dan Jezus op zijn spoor. Kijk dan naar hoe die het doet. Hoe die omgaat met het image wat hij wel of niet kan bouwen. Hoe die omgaat met de mening van de mensen om hem heen. Hoe die omgaat met zijn vijanden van buiten. Uiteindelijk komt hij zo ver dat hij tegen ons zegt, jongens moet je luisteren, ze gaan mij binnenkort vermoorden. Letterlijk, hè? Letterlijk wat Jezus heeft gezegd. Ze gaan mij binnenkort vermoorden. En dan zouden wij toch zeggen, heer, dat zijn de vijanden van buiten. Maar wat zegt hij dan? Ja, maar zij doden mij niet. Ik leg mijn leven zelf af. Probeer hem even te pakken. De Jezus, wiens geboorte wij vieren, in wiens naam zometeen mensen worden gedoopt, leert ons de weg zonder angst te gaan. Want God is liefde. God is een vergevend God. God is een bevrijdend God. God wil jou in de ruimte zetten. En uiteindelijk, als hij dan zijn laatste vijand in de ogen kijkt, de dood, zegt hij tegen ons, ze willen mij doden. Ze gaan mij, maar niet zij hoor. Dat doen zij niet. Zij zijn mijn vijanden niet. Hè? Als je aan het kruis slaan, zijn ze jouw vijanden niet? Nee. Zij zijn mijn vijanden niet, want ik doe het uit mezelf. En waarom doet hij dat? Om aan jou te leren dat je je angst moet laten verzuipen in het water van de doop. En dat je op moet staan in een nieuw leven. Een nieuw leven dat niemand je kan afpakken. Een nieuw leven waarin je in liefde kunt leven. Een nieuw leven waarin je van God kan spreken en je zondagavond niet hoeft te vragen, wat zouden ze ervan vinden? Een nieuw leven waarin je naar school kunt gaan en kunt weten, maar ik ben wie ik ben. En als iemand mij pest, dan heeft die pester een probleem. Een nieuw leven waarin je kunt weten dat niet jouw carrière opgebouwd moet worden met de normen van de tijd. En dat gaan we nu vieren. We gaan het vieren in de doop van Imade, God's Time, Happiness en Yushia. Mensen, nou goed, God's Time en Happiness, die krijgen de kinderdoop op de belijdenis van Imade. Yushia wil zelf gedoopt worden in zijn belijdenis van Jezus, zijn verlosser en redder. En wat zien we daar? Deze mensen die gaan ons voor. Die kiezen voor het zacht kabbelende beekje van Siloach. Want God zal ons verlossen, heeft ons verlost van al onze vijanden. Ga met God. Amen.